En ook vanmorgen, broeders en zusters, gaan we weer naar Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10, waar ik dit keer lees vanaf vers 19. Waar de apostel schrijft: "Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw, en laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat het tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen hem die gezegd heeft: mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Doch gedenk der vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen, ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welk een grote vergelding des loons heeft, want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken en verderven, maar van degenen die geloven tot behouding der ziel." En ik ben geneigd meteen weer door te lezen in vers 19, want het sluit weer volkomen op elkaar aan. Want wat de apostel hier zegt is inderdaad dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan tot de troon der genade. Het is niet met opzet, maar dat is natuurlijk weer geciteerd uit hoofdstuk 4 van dezezelfde Hebreeënbrief, waarvan de strekking in het algemeen is dat wij als gelovigen van vandaag uit onze tegenwoordige bedeling inderdaad deel hebben aan de priesterlijke positie van Christus zelf. En waar nog in de voorgaande hoofdstukken gezegd wordt dat Christus onze hoge priester is, namelijk dat hij de hoge priester is van zijn volk, en waar gezegd wordt dat hij de hoge priester is van zijn huis, kortom, waar gezegd wordt dat hij onze hoge priester is, gaat het hier in Hebreeën 10 nog een hele stap verder, want de gedachte is namelijk hier in Hebreeën 10 dat wij leden zijn van het lichaam van deze hoge priester, en dat dus ook wij gesteld zijn in een priesterlijke bediening. Hij is weliswaar onze hoge priester, maar samen met hem zijn wij, op zijn minst, priesters. En wordt de gemeente, dit huis, dit volk, dit lichaam, beschouwd als een volk van koningen en priesters. De gedachte is, en we hebben er vorige keer bij stilgestaan, dat waar deze hoge priester kwam in de wereld, dat hij toen bij die gelegenheid zichzelf gesteld heeft ter beschikking van God zelf om de wil Gods te doen. En de gedachte is dat hij bij die gelegenheid zei: slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Zodat met deze woorden gestudeerd op Psalm 40, en hier geschreven in elk geval in vers 5 van Hebreeën 10, met die woorden wordt gezegd dat deze slachtoffers en offeranden van het oude verbond niet alleen een type zijn van de Heer Jezus Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond, maar in het bijzonder wordt gezegd dat deze offers eigenlijk ook een type zijn van de gemeente. Want dit lichaam van Christus werd vooraf gesymboliseerd door deze offers van het Oude Testament. Dat is toch de strekking van deze woorden uit Psalm 40. Daar kun je weinig anders van maken. Natuurlijk kun je zeggen, ze zijn een beeld van de Heer Jezus zelf. Dat is waar. Zelfs van zijn offer, dat zeggen wij ook. Maar u zou moeten bedenken dat wij deel hebben aan, onderdeel zijn van het offer van de Heer Jezus Christus. Mocht u nou zeggen, maar hij offerde toch zichzelf, dan zeg ik, ja, dat zijn wij. Wij zijn hem zelf. Het is deze waarheid die bepaald niet algemeen bekend is. Het woord bekend is helemaal niet op zijn plaats hier trouwens, want het is over het algemeen volstrekt onbekend. Men weet het namelijk niet, maar dat komt omdat wij gewend zijn, ik zeg maar gewoon wij, want ik moet mezelf erbij insluiten feitelijk, dat wij gewend zijn al deze dingen die hier in de Hebreeënbrief uiteengezet worden, van toepassing te brengen op de dood en eventueel de opstanding van de Heer Jezus Christus, maar meer nog zijn we geneigd de term zijn lijden en sterven te gebruiken. En bijna onvermijdelijk is het dat als wij lezen over een offer dat hij gebracht zou hebben, dat wij denken aan zijn dood aan het kruis van Golgotha. En ik moet daar toch met klem tegen protesteren. Niet omdat ik niet geloof dat de Heer Jezus voor ons geleden heeft en voor ons gestorven is, maar omdat ik niet geloof dat dat het onderwerp is van deze Hebreeënbrief. En daar gaat het maar om. Ik zeg altijd, kan wel waar wezen, het zal wel waar zijn. Maar de vraag is, staat dat hier ook? En op die vraag antwoord ik met klem met, nee, dat staat hier niet. Wat hier uitgebreid uiteengezet wordt, is dat de Heer Jezus Christus tot hoge priester gesteld is, pas bij zijn opstanding en geen moment eerder. Wordt ook uitdrukkelijk en uitgebreid gezegd dat hij geen hoge priester was toen hij op aarde was. Dat hij namelijk niet uit Levi was, laat staan uit Aaron. Hij was geen hoge priester. Hij is pas hoge priester geworden na de beëindiging van de wet door zijn dood. En hij werd dus tot hoge priester gesteld, niet naar de wet des vleeselijken gebods, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Hij is hoge priester van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond ving officieel pas aan door de verschijning van deze hoge priester uit de dood. Als daarna gezegd wordt, maar dit probleem was al moeilijk genoeg, heb ik gemerkt. Maar als daarna gezegd wordt dat hij als hoge priester ook wat zou hebben om te offeren, dan gaat het dus om een offer dat hij gebracht zou hebben na zijn opstanding en zeker niet daarvoor. En ik kan het niet helpen, maar ik heb nog nergens gelezen over het offer van de Heer Jezus Christus, zonder dat het daarbij ging om dit eenmalige offer dat hij gebracht heeft op grond van en sinds zijn opstanding. Waarmee ik dus eigenlijk gewoon zeg dat wij, sprekend over het lijden en sterven van de Heer Jezus, als over een offer, dat wij dan misschien geen onbijbelse dingen zeggen, maar dan toch op zijn minst een onbijbelse uitdrukking daarvoor gebruiken. Als u zegt, maar dat was toch een offer, zeg ik weer, ja, ik zal dat niet ontkennen. Maar waar wordt dat nou in de Bijbel zo genoemd? En daar gaat het om. En mijn antwoord is, nergens. Nou ja, één schriftplaat weet ik zo uit het hoofd, daar zou je dat in kunnen lezen, uit Petrus. Maar dat hoeft niet noodzakelijk. Maar als je dat wilt, kan dat. Maar je zou het gewoon niet moeten doen, omdat dat niet de gebruikelijke manier van uitdrukken is van de schrift. De gedachte is namelijk dat hij zichzelf inderdaad geofferd heeft en daarmee heeft hij zijn lichaam geofferd met de uitdrukking notabene reeds uit Psalm 40 en hier aangehaald in Hebreeën 10. En hij heeft dus zichzelf, namelijk ons, namelijk heel zijn lichaam, namelijk heel de gemeente, aangeboden, geoffreerd, dat is het oude woord voor offeren, geoffreerd, aangeboden namelijk aan God en daarmee gesteld in de dienst van God. En God heeft dat offer aanvaard. gek is dat algemeen bekend is dat God het offer van de Heer Jezus Christus aanvaard heeft. Maar aan de andere kant is het niet bekend, gewoonlijk, wat dat nou feitelijk inhoudt. Dat betekent dat wij daarmee, u en ik als gelovigen, daarmee gesteld zijn in de dienst van God en gesteld zijn feitelijk tot koningen en priesters. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Zijn woorden uit Openbaring 1, maar vooruit. Maar dat is waar het hier om gaat. En misschien is het aardig om nog steeds ter introductie nog even stil te staan bij een andere waarheid. Eigenlijk bij twee. De ene is dat wij door de dood van de Heer Jezus, zeggen wij, terecht, verlost zijn van de wet. Er leidt geen twijfel dat het een Bijbelse waarheid is dat de wet beëindigd is door de dood van de Heer Jezus. Maar waarom leven dan zoveel nog onder de wet? Dan is hij dus toch nog niet beëindigd. En heel het Joodse volk, althans, voor zover je het officieel zo kunt zeggen, leeft onder de wet. En van het Bijbelstandpunt uitgeredeneerd, omdat het onder de wet leeft, is het het Joodse volk. Maar hoe kan dat nou als de wet 2000 jaar geleden bijna beëindigd is? Het punt is gewoon dat de theorie, de juridische waarheid, zal ik maar zeggen, is dat de wet geen rechtsgeldigheid meer heeft sinds de dood van de Heer Jezus. De wet heeft daarmee zichzelf beëindigd, want de wet zegt dat iemand die dood is niet onder de wet staat. Het is dus volstrekt in overeenstemming met de wet overigens, dat de wet beëindigd is en dat wij in ieder geval daar niet onder leven. Maar dat is wat de wet zelf zegt. Dat is de juridische, daarmee bijbelse, schriftuurlijke waarheid. Maar de andere kant van het verhaal is dat dat nog niet de praktische waarheid is. Want in de praktijk leeft niet alleen de Jood, maar dikwijls ook zelfs de christen uit de heidenen notabene onder de wet. En dus ben je er niet mee met te zeggen van, ja, de wet is beëindigd door de dood van de Heer Jezus, want Christus is het einde der wet, enzovoorts. Dat is namelijk niet zo. In de praktijk werkt het zo niet. Dat is de ene kant, dat is de ene waarheid die ik wilde noemen. De andere waarheid is dat wij met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel. Maar dat mag dan zo wezen, maar waarom leven wij dan niet in de hemel? En wordt ons leven bepaald door aardse dingen? Het is wel waar, we zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Dat is juridisch, bijbels, waar. Zo zonder meer. Maar waarom leven we daar dan niet? Dat is precies dezelfde gedachte dus. Namelijk, we hebben van doen met een volstrekt bijbelse waarheid, maar in de praktijk ziet het er volkomen anders uit. En hoe dat komt? Wel, omdat theorie en praktijk natuurlijk op elkaar volgen. Theorie is prima, er is niks tegen, integendeel, het is dringend noodzakelijk. Maar pas na de theorie komt de praktische toepassing van het verhaal. En het punt is gewoon dat we kunnen vaststellen dat wij niet onder de wet leven. Maar dat is pas echt waar wanneer we dat ook daadwerkelijk niet doen. En ik gebruik dit nu alleen maar als voorbeeld, die kwestie van de wet. Om daarna dezelfde gedachte op de andere waarheid toe te passen. Naar Bijbelse maatstaven namelijk, is weliswaar de wet beëindigd door de dood van de Heer Jezus, maar in de praktijk van ons leven wordt de heerschappij van de wet slechts beëindigd door de heerschappij van de genade. Namelijk pas als er wat anders voor in de plaats gekomen is. In dat verband lees ik meestal Romeinen 8, want ik vind dat een nogal duidelijke uitspraak van de apostel Paulus. Dat is niet de theoretische uitspraak zoals we die vinden in hoofdstuk 6 en 7, maar de praktische uitspraak, die vinden we pas in Romeinen 8, want daar staat in vers 2, want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Nou, de wet der zonde en des doods is uiteraard de wet waar hij het in hoofdstuk 6 en meer nog in hoofdstuk 7 over heeft. Namelijk de wet uit geboden en inzettingen bestaande, gewoon het oude verbond. Maar hij zegt hier helemaal niet: het lijden en sterven, kortom, de dood van de Heere Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want daarvoor zegt hij: de dood van de Heere Jezus is het einde der wet. Punt. Absolute algemene waarheid. Maar waar hij spreekt over zichzelf, en eventueel over u en mij, en dus over de praktische toepassing van deze beginselen, zegt hij: de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij, let op het praktische, dan wel het persoonlijke karakter van deze uitspraak. Wat mij betreft, want dan zal ik dat woord mij maar beklemtonen, hè, wat mij betreft, wel, wat mij betreft, ik ben pas vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, door de werking van de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Hebben die nog? In de praktijk namelijk wordt men bevrijd van de wet, niet zozeer door de dood van de Heer Jezus, maar door te leven uit de genade. En door de praktische toepassing van de genade. Pas daar waar wij genade leren kennen, verdwijnt de wet. Dat is een volstrekt praktische waarheid. Het punt is namelijk, en dat is een wet uit de natuur feitelijk, je kunt niet zomaar iets afschaffen, iets wegdoen. Dat kan namelijk niet, omdat daarmee een vacuüm ontstaat. Dat wordt ogenblikkelijk weer gevuld. En dat is in de Bijbel een waarheid die op meerdere plaatsen en in verschillend verband ook wordt toegepast. Van de mens staat bijvoorbeeld, er wordt een boze geest uitgedreven, maar daarna blijft het huis leeg staan, weet u wel. En dus komt die geest terug met veel grotere kracht nog dan voorheen. Matthäus 12, om maar eens wat te noemen. Dat is een vacuüm. En dan kun je wel wat uitdrijven, dat zou kunnen, maar wat men zou moeten doen is iets anders ervoor in de plaats brengen. Want anders kan het geen stand houden. En zo is het met wet. Je kunt wel zeggen, ik leef niet onder de wet. Maar dat heeft geen enkele zin, want in de praktijk kan een mens niet leven zonder een wet. Hij kan leven zonder deze wet, maar dan alleen als er een andere wet voor in de plaats komt. Een andere wetmatigheid, zeg maar een andere regel, want dat is ook wat wet is. Een andere leefregel, namelijk die van de genade zou ervoor in de plaats komen. De wet van de geest des levens, staat er, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is een praktische aangelegenheid. Dat wil zeggen, heel die gedachte van dat de wet en daarmee de bedeling der wet beëindigd werd ter gelegenheid van en op grond van de dood van de Heer Jezus, dat is natuurlijk is dat waar. Dat kun je mooi weergeven in een schema enzovoort. U weet wel, de kwestie van die bedelingenschema's en zo. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar in de praktijk van ons leven ziet het er toch anders uit. Wij worden pas bevrijd van de wet, daar waar wij inderdaad leren leven uit de genade God. Of beter nog, want zo staat het hier ook, daar waar we leren leven door de geest van God, daar waar de geest van Christus in ons leeft. De wet van de geest des levens, dat is het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is immers een bediening des geestes, en daarmee des levens, 2 Korinthe 3. Daar waar die geest in ons werkt en leeft, daar worden wij vrij van de wet der zonde en des doods. Dat is een praktische aangelegenheid. En ik ben er stellig van overtuigd dat daar waar wij leren leven uit genade, daar verdwijnt de heerschappij van de wet uit ons leven. Trouwens, Romeinen 6 zei het eigenlijk al, maar we lezen ook daar gemakkelijk overheen. Daar staat, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Maar als ik het zo citeer, moet ik zeggen, ja, dat staat er natuurlijk niet. Er staat, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En pas waar we onder de genade zijn, heerst de zonde niet meer en ook de wet niet meer. Hangt trouwens samen die twee, dus eigenlijk één geheel, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Ik wil het eigenlijk alleen maar aanhalen als voorbeeld. En het was dus uit Romeinen 6, 14 dit keer. Maar waar het me wel om gaat, is om het vervolg op deze waarheid. Namelijk, we zijn door de opstanding van Christus wedergeboren tot een levende hoop. Letterlijk 1 Petrus 1 vers 3 en meer in het algemeen Efeze 1 en 2. Wij zijn namelijk met Christus levend gemaakt. Maar de volgende vraag is, waarom merken we daar niks van in de praktijk? En meer nog, er staat, we zijn met Christus levend gemaakt en met hem gezet in de hemel. Nou, daar merken we überhaupt niks van. Of wel? Nou ja, daar gaat het nou net over. Wat betekent dat met Christus gezet in de hemel als je dat niet ziet en niet voelt en... Hè? Nou, wel, dat is net zo'n waarheid. Dat is wel gebeurd. Hoe dan? Hetzelfde als te zeggen, wanneer dan? Maar de vraag is dezelfde als die van, we zijn verlost van de wet. Hoe dan en wanneer dan? Wel, in het verleden, toen de Heer Jezus stierf. En we zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Hoe en wanneer dan? Wel, toen hij opstond uit de dood en gezet werd in de hemel aan de rechterhand Gods. Maar nou vertel ik het iets te snel. Want hij stond op uit de dood en zei... Slachtoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild. Hij verscheen namelijk in de wereld, dat is de hoge priester van het nieuwe verbond. En hij zei... Slachtoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En toen de Heer Jezus Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond zichzelf offerde en op die grond gezet werd aan de rechterhand Gods in zijn positie van eerstgeborene, in zijn positie van koning overigens, want het was een troon, en meer in bijzonder in zijn positie van priester, werden wij in diezelfde positie geplaatst, omdat ieder die gelooft nou eenmaal één plant is, Romeinen 6, omdat ieder die gelooft nou eenmaal één plant geworden is met Christus, ofwel lid geworden is van het lichaam van Christus. Toen werden ook wij dus gezet in de hemel. Nog anders gezegd, toen wij tot geloof kwamen, kregen wij deel aan die positie van Christus in de hemel, werden wij daar dus gezet. Wat is dat voor een positie? Wel, dat is die positie van eerstgeborene, een positie van zoonschap, feitelijk, waarover trouwens Romeinen 8 ook verder spreekt, een positie van koningschap en priesterschap, met alle consequenties van dien. En de bedoeling van het geheel is, maar daarmee kom ik uiteraard weer terug in Hebreeën 10, de bedoeling van het geheel is dat wij ons deze positie realiseren, dat wij die aanvaarden op grond van dat de Bijbel dat nog eenmaal zo leert, en dat wij inderdaad in navolging van de Heer Jezus zelf dezelfde woorden uitspreken en zeggen, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En daarmee ben ik terug, maar dat zal ik ook vorige keer al aangehaald hebben, ook in Romeinen 12, wat het rechtstreekse vervolg is op Romeinen 6, 7 en 8. Want bij die gelegenheid stellen wij ons eigen lichaam tot een Gode welbehagelijk offer. En we doen dat op grond van onze priesterlijke positie. Wij offeren wat? Wij offeren namelijk onszelf. En ik hoop dat u merkt dat dezezelfde waarheid in Hebreeën toegepast wordt op de Heer Jezus Christus. Maar in Romeinen 12 wordt die toegepast op ons. Ook wij zouden onze lichamen stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer in navolging van de Heer Jezus zelf. En het punt is dan dat wij vervolgens veranderd zouden worden in ons denken om te verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Want wanneer wij onze lichamen stellen tot levend, Gode welbehagelijk offer, levend heilig en Gode welbehagelijk offer, want dat is wat er staat, dan is dat omdat wij de wil van God zouden doen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, zei de Heer Jezus, toen hij zijn lichaam, en daarmee heel de gemeente, offerde. En wanneer wij de consequenties daaruit trekken en hetzelfde doen, gaat het erom dat wij de wil van God zouden doen, maar dan toch eerst de wil van God zouden kennen. En deze beginselen worden hier in Hebreeën 10 inderdaad op ons van toepassing gebracht. Waar in de eerste helft van Hebreeën 10 gezegd wordt dat Christus zelf zijn lichaam geofferd heeft en daarmee heel de gemeente. En vanaf vers 19 wordt deze waarheid praktisch op ons toegepast. Namelijk dat wij dus met vrijmoedigheid ook onze eigen lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. En zelfs met vrijmoedigheid, omdat in feite dit allang gebeurd is. Echter niet door ons, maar door de Heer zelf. De Heer heeft ons geofferd. Waar wij leden zijn van zijn lichaam, zijn wij in hem en door hem geofferd aan God. En wij zouden dus met vrijmoedigheid, want wij worden geacht dit graag te willen, wij zouden dus met vrijmoedigheid precies hetzelfde doen, tamelijk overcompleet, denk je dan, maar niettemin, het is goed dat wij ons daar ook persoonlijk aan onderwerpen, dat we instemmen, wij zouden hetzelfde doen, onze lichamen stellen tot Goden welbehagelijk offer, opdat wij vervolgens in ons leven zijn wil zouden doen. En daar waar wij in de praktijk zijn wil doen, daar is onze wandel, want dat is onze wandel in ons, daar is onze wandel in de hemel. Want hoe dan ook, Christus doet de wil van God als hoge priester van het nieuwe verbond in de hemel. Daartoe is hij gezet in de hemel. En wij zijn in de hemel gezet om Gods wil te doen. Waar wij die wil niet kennen, laat staan doen, begrijpen wij dus ook niets van wat het betekent om met Christus gezet te zijn in de hemel. Gewoonlijk denkt men dat Christus met ons is op aarde. En ik zal dat natuurlijk niet ontkennen, want het valt ook niet echt te ontkennen. Maar het is een wat eenvoudigere toepassing van de Bijbelse waarheid, dat wij met Christus gezet in de hemel. En daar, en in, vooral in die positie, is hij met ons. En de vraag naar, hoe zit het nou? Is God nou met ons of niet? In de praktijk ook, want wij merken daar dikwijls zo weinig van. Die vraag heeft alles van doen met de vraag of onze wandel in de hemel is. Zo ja, dan is hij met ons. Nou ja, dan zijn we met hem, maar vooruit. Want hij zou niet met ons zijn, wij zouden met hem zijn. Ja, natuurlijk staat in Colossense die uitspraak, Christus in u enzovoort. Maar daar ga ik niet eens op in, omdat de uitspraak is in een totaal, maar ook totaal ander verband. Dus daar ga ik helemaal niet op in. Wij zouden namelijk zijn navolgers Gods in het algemeen, maar in het bijzonder navolgers van Christus. Met dank aan Thomas. Akempis, met die andere Thomas dus. Hè. Maar goed, wij zouden zijn navolgers van Christus inderdaad. Hij zou niet met ons zijn, wij zouden met hem zijn. Hij is onze herder, hij is dus onze voorganger, hij gaat ons voor, wij zouden hem volgen op zijn stem enzovoorts. En waar hij een bepaalde wandel heeft, een bepaalde dienst heeft, want dat is wat het in de praktijk is, hebben wij diezelfde wandel en diezelfde dienst als goed is. En wij kiezen daarvoor. Voor zover de Heer ons leidt in ons leven, is het deze leiding, dat hij ons voorgaat in de dienst en onderwerping aan zijn hemelse Vader. En wij zouden vrijwillig, want iets anders is er niet, wij zouden vrijwillig inderdaad hem volgen. Dat is waarover gesproken wordt hier in Hebreeën 11 vanaf vers 19. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, enzovoorts. En dan worden termen gebruikt die in de voorgaande hoofdstukken al uitgelegd zijn, maar die bovendien ontleend waren aan het Oude Testament. Dus dat geeft ons alle excuus om het nu niet te begrijpen. En er ons dus verder niks van aan te trekken. Dat is het eigenlijk, hè. Dus het probleem van citeren uit de Bijbel, dat is altijd dat het citeren is uit de Bijbel. Maar zelden een lezen in de Bijbel in het verband waarin het staat. Zo neemt men vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. En daar bedoelt men dan mee dat je met alle vrijmoedigheid een lied moet opgeven of een getuigenis geven. Of zelfs in het openbaar bidden enzovoort, alsof het daarover gaat. Dwaasheid, want daar gaat het niet over. Niet dat dat er niet eventueel bij hoort, dat wel. Daarom valt het niet op dat men zo'n tekst uit het verband haalt. Maar het is volstrekt uit het verband. Wij zouden vrijmoedigheid hebben, zoek het woord vrijmoedigheid maar op met uw concordantie of computer, weet u wel. Zoek het maar op, kijk maar waar het staat en zie maar hoe het gebruikt wordt. Het gaat altijd over de vrijmoedigheid om te naderen tot God. En waartoe zou men tot God naderen? Om Gods wil te doen, om hem te dienen en om dus te wandelen in deze goede werken welke God voorbereid heeft. Dat was weer Efeze 2, hè? Maar inderdaad om Gods wil te doen, om deze priestelijke positie in te nemen en om inderdaad te wandelen waardig die hemelse roeping waarmee wij geroepen zijn dan wel de hemelse roeping die wij deelachtig zijn geworden. Respectievelijk Efeze 4 en Hebreeën 3. Terwijl wij dan, broeders, tot gelovigen gezegd, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. En dan moet ik het snel zeggen, hoezo ingaan in het heiligdom? Wel, het beeld is ontleend aan het ingaan van de hoge priester eenmaal per jaar in het heilige der heiligen. Op grote verzoendag. Niet zonder bloed. Enzovoorts. Het is dus een beeld van de Heer Jezus Christus zelf, die eenmaal door zijn eigen bloed is ingegaan in het ware heiligdom dat niet met handen gemaakt is. En op de vraag wat stelt dat heiligdom voor, moet ik twee antwoorden geven, waar tussen in de praktijk in onze dagen in elk geval geen verschil is. Namelijk, volgens hoofdstuk 9 is dat heilige der heiligen, dat heiligdom waar Christus inging, een beeld van het nieuwe verbond. Want het heilige, de eerste vertrek van de tabernakel, is een beeld van het oude verbond, staat er ook bij. Dus het heilige der heiligen is een beeld van het nieuwe verbond. En de apostel Paulus zegt, waar de hoge priester eenmaal per jaar inging in het heilige der heiligen, als beeld van het nieuwe verbond, op hetzelfde moment moest de dienst in het heilige, een beeld van het oude verbond, gestaakt worden. Heb je dat? Zodra de hoge priester inging in het heilige der heiligen, moesten alle priesters uit het heilige verdwenen zijn. Daar mocht geen dienst meer gedaan worden. Leuk is dat, hè? Met andere woorden, als wij onder het nieuwe verbond leven, is het verboden om te leven onder de wet. Hebben jullie? Ik zeg dus dat de wet verbiedt dat wij onder de wet zouden leven als eenmaal de genade en daarmee het nieuwe verbond is aangevangen. Als het voorhangsel open gaat, houdt de dienst in het heilige op. Maar begint de dienst in het heilige der heiligen. Volstrekt volgens de wet. Uiteengezet in Hebreeën 9, maar laat maar zitten. Dus het heiligdom is het nieuwe verbond. Laten we dan met vrijmoedigheid ingaan in dat nieuwe verbond. En laten we dus met vrijmoedigheid de genade dienen. Dat wil zeggen, uit genade leven. Laten wij met vrijmoedigheid elkaar begenadigen. Dat wordt dan gewoonlijk vertaald met vergeven. In het Nieuwe Testament, maar het woord begenadigen wil gewoon zeggen de genade praktiseren. Het is veel meer dan vergeven, zal ik maar zeggen. Dus het is een levenshouding. Waarbij men de oude mens voor dood houdt en negeert. Dat is wat het is. En men vertaalt het met vergeven, ja, goed. In de vertaling raken we nogal wat kwijt. Wat dat betreft. Maar het is wel wat het is. Laat ons dat met vrijmoedigheid doen. Leven onder de genade. Uit de vergeving van zonde. En elkander vergeven. De zonde, de misdaden, overtredingen. Niet toerekenen enzovoorts. Want als we ze willen toerekenen, moeten we dat doen op een juridische grond. Namelijk op grond van de wet. Want hoe weten we anders of het gaat om zonde, overtredingen, misdaden of wat het maar wezen mag? Maar waar we ze niet zouden toerekenen, waar we ze zouden vergeven, dan wel begenadigen, hebben we de wet ook niet meer nodig. Zodat u maar weer ziet dat pas van de wet afkomt als je echt uit genade leeft. Praktische zaak. Maar dat is nog maar één ding. Want het heiligdom blijkt een beeld te zijn van het nieuwe verbond, volgens in ieder geval de eerste helft van Hebreeën 9. Maar volgens de tweede helft van Hebreeën 9 blijkt het heiligdom een beeld te zijn van de hemel zelf. Want staat er, de Heer is niet ingegaan in een heiligdom dat met handen gemaakt is, maar in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Was Hebreeën 9 vers 24 geloof ik. Maar in de hemel zelf. Dat wil zeggen, het heilige der heiligen is een beeld van het nieuwe verbond en tegelijkertijd, op hetzelfde tijdstip, ook van de hemel. Dat vind ik heel aardig. Want dat maakt het, dus even terzijde, dus kanttekeningen. Dat maakt het onmogelijk om deze brief in de volle betekenis van toepassing te brengen na de opname van de gemeente. Dus op Israël eventueel de openbaring van het koninkrijk. Want dan gaat men weliswaar het nieuwe verbond binnen als men tot geloof komt, maar niet de hemel. Want men zou op aarde leven. Nou goed, dat even terzijde, want het gaat er niet zozeer om wat het niet is, het gaat er om wat het wel is. Het punt is dat onze hemelse wandel, ons gezet zijn dus met Christus in de hemel, alleen daar tot uitdrukking komt waar wij ook leven uit de genade van het nieuwe verbond. En naarmate de genade, het nieuwe verbond dus, in ons leven heerst, naar die mate is onze wandel in de hemel. Naar de mate waarin wij leven onder de genade en uit genade, en daarmee ook uit geloof, overigens, is de term die hier later gebruikt wordt in het hoofdstuk, naarmate het nieuwe verbond in ons leven heerst, dat wil zeggen de overhand heeft, overwicht heeft, zal ik maar zeggen, naar die mate wandelen wij dus in de hemel. Want het nieuwe verbond heeft in onze dagen slechts een hemelse toepassing. Geen aardse namelijk. Bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, dat betekent trouwens dat een eind kwam aan het priesterschap van het oude verbond, hè? Ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus scheurde de hoge priester van het oude verbond zijn klederen. Zo hoort het ook. Einde van de wet betekende dat, maar dat wist hij niet. Trouwens, de profeet had al gezegd, scheurt uw hart. En niet uw klederen, zonder van je kleed eigenlijk. Nou goed, maar het betekent het einde van het oude verbond. Maar waar het om gaat is dit, dat in de praktijk het leven onder de genade, een leven is niet naar aardse beginselen. Het evangelie is immers de prediking van het nieuwe verbond en het evangelie is niet naar de mens. Het ging om hemelse dingen. En daar waar wij leren leven uit de rijkdom van Gods genade, leren wij te leven volgens andere beginselen dan aardse. Hebben wij namelijk deel aan hemelse beginselen en zijn wij betrokken in het hemelse werk van Christus. Of anders gezegd, hebben wij deel aan het werk wat Christus nu doet, terwijl hij zich notabene van de aarde en van de volkeren van Israël heeft teruggetrokken. Dus naarmate wij het nieuwe verbond dienen, naarmate wij in de praktijk dienaren van het nieuwe verbond zijn, naar die mate zijn wij ook met Christus gezet in de hemel. Dat is precies hetzelfde namelijk. En dat maakt het leven uit genade zo moeilijk. Want waar we dat doen, zeggen we heel de aarde met alles wat erbij hoort, vaarwel. Dan gaan wij uit ons land en uit ons maatschap en uit ons vaders huis. Maar zo hoort het ook. Wel, het is zo. En dus worden die twee dingen hier als één geheel beschouwd. Dat zijn ze namelijk in de praktijk ook, in de theorie niet. Maar in de praktijk wel. En dus is het vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Kijk, als de apostel gezegd zou hebben, we hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het nieuwe verbond, dan heeft hij precies de andere kant van de waarheid losgelaten. Dan noemt hij maar de helft. En als hij zou gezegd hebben om vrijmoedigheid om in te gaan in de hemel, punt 1, zouden wij niet weten hoe we de hemel ingaan overigens, hoe we dat zelf kunnen doen. Maar bovendien zou hij dan de andere kant van het verhaal, die van de heerschappij van de genade, niet genoemd hebben. Dat is ook maar een halve waarheid. En dus blijft de beeldspraak gebruikt worden, die van tevoren is uitgelegd. We hebben vrijmoedigheid om ons te stellen, zoals Hebreeën 4 zei, voor de troon der genade. Dat wil zeggen dat genade heerst en waar we naderen tot die troon der genade, accepteren wij dus de heerschappij van de genade in ons leven, want dat is wat de term betekent. Naderen tot de troon der genade wil zeggen dat men zich aan degene die op de troon zit, en dat is de genade, onderwerpt. Ja, het is Christus, maar het heet de troon der genade. Uiteraard, Christus de hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Naderen tot de troon der genade is niet God aanroepen in gebed. Naderen tot de troon der genade is een lichaam stellen tot levend, heilig, God een welbehagelijk offer. En dat is heel wat meer dan in gebed gaan. Waar wij dat doen, moeten wij ons realiseren dat deze troon niet op aarde staat, maar in de hemel. En dus naderen wij tot de hemelse dingen in de praktijk en stellen wij ons beschikbaar voor het hemelse werk van Christus. En het is een hemels werk omdat het vanuit de hemel gebeurt, maar het is ook een hemels werk omdat het een bestemming heeft voor de hemel. Want het werk Gods in onze dagen is echt, maar dan ook helemaal niets anders dan de verzameling, een toebereiding van de gemeente. En dat is een hemels volk. Met inderdaad een hemelse bestemming, maar het maakt het werk hemels. En daarin zouden wij betrokken zijn en daaraan zouden we onderworpen zijn. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan, is de gedachte. En hier staat, vers 19, dewijl wij dan, Broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed, namelijk door het leven, want bloed is leven, door het leven van Jezus, die immers met zijn eigen bloed, of door zijn eigen bloed, hoofdstuk 9, vers 12, is ingegaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus, door het leven van Jezus. Dat is het opstandingsleven van de Heer Jezus. En dat staat er ook achter, namelijk op een verse, een nieuwe dus, betekent dat gewoon, op een verse en levende weg. En vers en levend wil gewoon zeggen dat het gaat om nieuw leven. Het is een nadere toelichting op het begrip bloed. Door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Nieuw leven namelijk. Een vers en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dit is een verwijzing naar wat de hoge priester doet op Grote Verzoendag, want hij gaat met bloed, namelijk niet zonder bloed, hij gaat met bloed van stieren en bokken, heet dat in Hebreeën 9, in het heiligdom tot achter het voorhangsel, maar onderweg naar dat heiligdom en onderweg dus naar de Ark des Verbonds, want daar gaat het om, sprengt hij dat bloed ook op de grond. Waardoor de weg als het ware geplaveid wordt. Ik weet het niet duidelijker te zeggen, maar het klinkt een beetje onbenullig. Maar waardoor de weg als het ware geplaveid wordt door dat bloed. En zo ontstaat een bloedige, namelijk levende, weg. Het sprengen van het bloed onderweg naar de Ark des Verbonds is de uitbeelding van de levende weg. En het is ongetwijfeld zo dat daarna verwezen wordt hier in Hebreeën 10 vers 20, vers van levende weg, het gesprengde bloed onderweg naar de Ark des Verbonds. Maar ik heb er ook geen enkele twijfel over dat de Heer precies hetzelfde bedoelde toen hij deze dingen aanhaalde en zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De ware levende weg. En de weg, de ware levende weg, leidt tot de Vader. Dat is Johannes 14 natuurlijk, hè. De weg weten we niet. We weten niet waar hij heen gaat en we kennen de weg niet, zei iemand. Het was Filippus, geloof ik. Toen zei de Heer, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik vertaal het gewoon ook met, ik ben de ware levende weg. Want dat is wat het betekent. Ik ben de ware levende weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus je zegt, ik ben de weg. En je wist niet waar die weg heen gaat. Nou, de weg gaat naar de Vader. De hemel in namelijk. En dat is ongetwijfeld ook de verwijzing naar deze instellingen van Grote Verzoendag. Al was het maar alleen omdat wij bij het lezen van het Johannesevangelie tot de conclusie komen dat de Heer daar spreekt steeds, bij voortduring, over zijn positie nu in onze dagen als hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. Als je het één keer ziet, kom je er nooit meer onderuit. En niet pas in hoofdstuk 17 zien wij dat, hoor. Maar in hoofdstuk 2 al. Nou, eigenlijk hoofdstuk 1 natuurlijk, maar goed, laat maar zitten. Nee, ik dacht bij 2 aan de wijn, weet u wel. Bruiloft te Cana. Goed, maar laat maar zitten. Maar dat is de gedachte, de vers en levende weg. De opgewekte Christus is de weg tot de Vader. Wij zouden namelijk hem volgen. Het idee is eigenlijk dat de hoge priester op de grote verzoendag inging en de weg besprenkelde met bloed. Waarom zou je dat doen? Technisch gesproken. En historisch gesproken. Omdat men de weg zou weten en hem zou kunnen volgen. Ook als men eventueel 2000 jaar later, 2000 L later, hem zou volgen. Al kan ik het dan niet meer toepassen op hemelse dingen, maar wel op de dingen van het nieuwe verbond. Men zou de weg weten. Opdat gij zoudt weten die weg die gij gaan zult, want gij zijt die weg niet gegaan. Gisteren en eergisteren, merkwaardigerwijs dus ook 2 dagen, maar dat maar weer even terzijde. De ware levende weg, dat is waar het over gaat. En langs die weg zouden wij tot God naderen om ons aan hem ter beschikking te stellen. Dat is de gedachte. En dat is een weg die gaat door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dat is een wat lastige uitdrukking, zeg ik altijd. En ik wil er eigenlijk niet eens op ingaan, Omdat ik vind dat het er ook nauwelijks iets toe doet hier. Het probleem zit hem altijd in het begrip vlees. Daar het vele, totaal verschillende toepassingen heeft in de Bijbel. Je kunt namelijk lezen over vlees. En dan is de gedachte aan zonde. Je kunt ook de term vlees lezen. En dan gaat het juist over de gemeente als lichaam van Christus die volmaakt is. Vlees kan namelijk ook betekenen lichaam. En dat maakt het hier wat lastig. Ik persoonlijk heb met dit vers geen moeite. Want er staat door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En waar het voorhangsel scheurde toen de Heer Jezus stierf, hou ik het er dus op dat het hier gaat om zijn vlees, namelijk zijn vleeselijk lichaam. Zijn vleeselijk vlees zou je ook nog kunnen zeggen, om het ingewikkeld te maken. Maar dat het gaat om zijn dood. Dat wil zeggen, hij is de dood doorgegaan. Door zijn vlees en zelfs door zijn dood, want het scheuren van het voorhangsel vond niet plaats toen de Heer Jezus opstond, maar het scheuren van het voorhangsel vond plaats toen de Heer Jezus stierf. U weet wel, dus dat in de evangelie beschreven. De Joden zullen het weer netjes aan elkaar genaaid hebben, denk ik. Hè? Gordijn gauw gerepareerd, enzovoorts. Maar het scheurde toen de Heer Jezus stierf, dat is de gedachte, en daar hou ik het dus maar op. En voor het gemak citeer ik dan uit Hebreeën 2, dat hij inderdaad door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had, enzovoorts. En omdat wij zouden verlost worden van de dienstbaarheid aan zonde, wet en wat er maar wezen mag. En dood dus ook. Nou goed, de gedachte is gewoon dat het voorhangsel open is en dus zouden wij gewoon naar binnen lopen. En daar gaat het in deze verse dus ook. Wij hebben de vrijmoedigheid om dat te doen, stelt vers 19. En dat wordt op veel andere plaatsen ook gesteld, omdat onze voorloper is ingegaan. Wij zouden wandelen achter de Heer Jezus aan. En de gedachte is, hij is daar binnen gegaan, laten wij dan gewoon ook naar binnen gaan, want wij zouden hem volgen. En waar we die vrijmoedigheid zouden hebben, op grond van deze uiteenzetting, zouden we ook inderdaad de praktische consequenties trekken. Dat is de gedachte. Nou goed, dan staat er vers 21. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Maar je moet bedenken dat de uitdrukking in vers 21 niks anders is dan de samenvatting van vers 19 en 20. Hoezo hebben wij vrijmoedigheid? Hoezo zouden wij ingaan in het heiligdom? Hoezo zouden we ingaan door het bloed van Jezus? Hoezo zouden we ingaan op een vers en levende weg? Hoezo zouden we ingaan door het voorhangsel? Wel, omdat wij zo'n grote, zo'n hoge priester hebben. Een grote priester is één van de termen ter aanduiding van de hoge priester. Ik geloof zelfs dat er ooit ergens sprake is van een grote hoge priester. En dan wordt de term dus verdubbeld als het ware. Een hoge, hoge priester. Terwijl wij hebben een grote priester over het huis God. Dat is dat huis uit hoofdstuk 3. Het huis Gods of zijn huis. En dat zijn wij. Staat daar. En ik weet niet of ik het hier aangehaald heb. Maar ik waag het er maar even op om het alsnog aan te halen. Hebreeën 3. Vers 1. Hierom heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt. Zodat je maar weer ziet dat het niet gaat over Israël onder het nieuwe verbond, want Israël heeft geen hemelse roeping. Israël heeft een aardse roeping. En de volkeren ook. Slechts de gemeente, en dat is de grote uitzondering in de Bijbel, slechts de gemeente heeft een hemelse roeping. Nou, aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis. Onze hoge priester, degene die wij belijden, die wij erkennen dus als hoge priester. Waarvan gezegd wordt dat deze hoge priester trouw is, niet zozeer aan zijn huis, maar hij is trouw aan degene die hem aangesteld heeft over dat huis. Nee, nou heb ik ineens, maar ik weet niet hoe ik het zo gauw zeg, maar heb ik ineens Jozef in gedachten, die aangesteld is door ene Potifar in de gevangenis, als hoofd van de gevangenis. Maar dat is ook een aardige natuurlijk, hè? Maar hij was trouw aan die gevangenen, nee, aan degene die hem aangesteld had. En zoals met Christus, is hij trouw aan ons? Nee, wij zijn trouw aan hem. En hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En in de allerlaatste plaats volgt dus de conclusie dat hij trouw is aan ons. Want het is wel waar. Maar dat is niet de eerste waarheid. De eerste waarheid is, Christus is trouw aan degene die hem gesteld heeft. En God heeft hem gesteld over geheel zijn huis. En tot op heden is dat niks anders dan de gemeente. Maar wat staat hier nou? Er staat dat Mozes trouw was in de tijd in zijn huis, maar Mozes is een beeld van Christus. En Christus is getrouw over geheel zijn huis. Dat zegt vers 6. Maar Christus, als de zoon, als de erfgenaam, is getrouw, maar dat wordt geleend uit vers 5. Christus, als de erfgenaam, als de zoon, is getrouw over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. Dat wil zeggen, wij zijn het huis, het volk van Christus. En dus is Christus onze hoge priester. Wiens huis wij zijn, maar er staat iets bij. Er staat bij wie er tot het huis behoren. En ik vind het een schitterende uitspraak, die dikwijls misbruikt wordt. Want wij zeggen dan, ja, wij als gelovigen, wij zijn zijn huis. Maar als wij niet trouw aan hem blijven, dan gaan wij misschien alsnog verloren. Want hoewel wij heiligen zijn, zullen wij misschien afvallen. U weet wel, dat milieuprobleem over het afval der heiligen. Want dat staat hier, want er staat, wiens huis wij zijn, indien wij maar vastbehouden. Wat dan ook, want dat sla ik maar even over, dat doet men toch meestal. Dus dan doe ik het ook maar even. Indien wij maar vasthouden. En als wij het dus niet vasthouden, horen we niet meer bij zijn huis. De woorden van deze strekking staan verder in het hoofdstuk nog een keer. Het punt is gewoon dat het niet gaat over of wij al of niet kinderen God zijn en in de hemel komen. Het punt is of deze praktische gemeenschap, praktische zei ik, tussen Christus en ons, ook inderdaad bestaat. Niet de theoretische natuurlijk, wij zijn leden van zijn lichaam, dat is waar. Of wij ook als leden van zijn lichaam functioneren, dat is een heel ander ding. Of het ook werkt namelijk. Of wij ook nuttige lichaamsdelen zijn, is namelijk de vraag. En zo is het hier ook. Je kan familie zijn van Aaron, een deel hebben dus aan het huis van Aaron, om zo te zeggen. Ik bedoel niet specifiek het huis van de hoge priester, maar gewoon heel het huis van Aaron, de priesters namelijk. Je kunt er als zodanig geboren zijn, maar of je ook als priester functioneert, dat is nog maar zeer de vraag. En of Christus trouw is aan ons, dat is niet afhankelijk van of wij wel wedergeboren zijn of niet. Ja, natuurlijk speelt dat een rol, maar het heeft niet eens zin om daarop in te gaan. Maar of Christus trouw is aan ons, in de praktijk bedoel ik, dat is afhankelijk van of wij in de praktijk hem dienen. En hem erkennen als het hoofd van dienst, als onze hoge priester namelijk. Daarom is het zo gevaarlijk om te zeggen, Christus is niet onze hoge priester. Dat lijkt theorie en zelfs symboliek en daarom wordt het aan de kant geschoven. Maar strikt genomen, als Christus niet onze hoge priester is, als wij hem niet erkennen als hoofd van dienst, want dat zou dat eigenlijk betekenen. Dat realiseert men zich dikwijls niet, maar goed, gelukkig maar dan, in dat geval. Maar waar wij hem niet erkennen als hoofd van dienst, hoeft hij voor ons niks te doen en hoeft hij ons niet trouw te zijn. Want waar wij ons niet aan de dienst onderwerpen en daarmee ons in de praktijk van ons leven aan hem onderwerpen, en dus zijn navolgers zijn, hoeft hij ook niet voor ons te zorgen en hoeft hij ons ook niet de mogelijkheden, de genade, de hulp, de kracht, hoe dat maar heten mag, geven ten behoeve van die dienst, want wij dienen sowieso niet. Heb je dat? En daarom is het natuurlijk ook zo dat zo weinige kinderen gods deze positie van Christus als hoge priester van het nieuwe verbond kennen. Gewoon omdat men toch God niet dient. En dan heeft men inderdaad geen hoge priester nodig. Geen leider in het werk, zal ik maar zeggen. Er heeft men niemand nodig die voorgaat. Men gaat immers niet. Waarom zou iemand voorgaan? Men volgt de herder immers niet. Waarom zou men dan een herder hebben als men zijn eigen weg gaat? Maar William is niet anders dan. Nou, dat is waar het om gaat. Het schijnt geheim te zijn om een of andere reden, maar dat is wel degelijk de nieuwtestamentische waarheid. Populair gezegd, wij als gelovigen kunnen alleen aanspraak maken op genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd, als wij eerst onze lichamen gesteld hebben tot levend goden, welbehagelijk en heilig offer. En waar wij in de praktijk de Heer niet dienen, daar zal Hij in de praktijk ook niet naar ons omkijken. Ik vind het een goede uitdrukking, want immers Hij gaat voorop. Hè? En Hij kijkt niet naar ons om, of we wel volgen, wanneer wij gewoon te kennen geven dat we het toch niet willen. Zo eenvoudig is dat. Indien wij Hem verloochenen, zegt de Schrift, Hij zal ook ons verloochenen. En daarna ontbreekt het aan de goede woorden, maar er staat dan, en waar wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Maar dat is niet in de praktische zin, maar in de zin van, Hij blijft trouw in de zin van, we hebben die hemelse bestemming in elk geval. Wij blijven kinderen Gods, wij vallen niet af. Ook als wij niet trouw zijn, namelijk niet leven uit geloof, zijn en worden eventueel wij wel degelijk behouden als zodanig. Dus daar verder niet van afhankelijk. Maar in de praktijk van het leven, waar wij Hem verloochenen, waar wij Hem wel kennen, maar in de praktijk te kennen geven, ik ken die mens niet, zal Hij ook ons verloochenen. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus. Want het is mogelijk om Hem te kennen en toch in de praktijk te leven alsof we Hem niet kennen. En dus gewoon Hem niet dienen. We zijn wel kinderen Gods, nou hè. Betekent dat we in de hemel komen, want hoewel wij niet trouw zijn, Hij is trouw, dus het komt best voor elkaar, is ook zo. Dat komt best voor elkaar. In die zin, afval der heiligen bestaat dus niet. Maar in een andere zin, maar dat is een zin die we er zelf aan de uitdrukking geven, we hebben trouwens die term zelf verzonnen, hè? Bestaat het wel. En zijn het juist heiligen die afvallen? Niet in de zin van dat ze tot ongeloof komen en voor eeuwig verloren zijn, maar wel in de zin van dat mijn kind van God is en dus heilig, maar zijn lichaam weigert te stellen tot het heilig en levend en God welbehagelijk offer. Dat is waar het over gaat. En wij zijn zijn huis, zegt hoofdstuk 3. Theoretisch is dat zonder meer waar. Maar in de praktijk is dat alleen waar indien wij de vrijmoedigheid, diezelfde vrijmoedigheid zit in vers 6 hè, van hoofdstuk 3. In de praktijk is dat alleen waar als wij de vrijmoedigheid en die roem der hoop, die toekomstverwachting, weet je wel, hoop der heerlijkheid, de levende hoop enzovoorts, tot het doel toe, tot het einde toe vasthouden. In de praktijk zijn we alleen zijn huis en is Hij trouw over ons als wij staan in deze bediening. Als wij inderdaad onze vrijmoedigheid niet hebben weggeworpen, maar zijn gegaan in het heiligdom achter het voorhangsel en leven uit genade. Niet alleen voor onszelf, maar dat we die genade ook bedienen, praktiseren. Kortom, alleen als wij ook begenadigen. Staat er trouwens ook, want er zijn uitspraken genoeg waar gezegd wordt dat als wij niet vergeven, zal de Heer ons niet vergeven. Zeg maar, hoe kan het nou? Wij worden toch behouden uit geloof, niet op grond van dat we vergeven. Zeg ik, nee, daar gaat het ook niet over. Het gaat over de praktijk van ons leven. De Heer zal onze zonden niet toerekenen als wij ook zonden niet toerekenen. In de praktijk. U kent het toch van die man die een schuld had, zal ik maar zeggen. En de schuld werd hem door zijn Heer weggescholden. He? Maar daarna ging de figuur wiens schuld weggescholden was naar zijn eigen debiteur, heet dat debiteur, weet ik veel. En die eiste op wat zijn dienstknecht weer hem schuldig was. En dan nam zijn heer, die oorspronkelijk weer geen genoegen mee, die zei, ja kijk eens, ik heb jouw schuld kwijtgescholden, jij moet dus anderen ook schulden kwijtschelden. En als ik jouw schuld kwijtscheld en jij gaat je eigen vorderingen innen, wel dan kom ik bij jou ook mijn vorderingen innen. Dan heb ik daar ook recht op, eerlijk is eerlijk. Toch? Ja, denk er maar eens over na. Maar dat is eerlijk, namelijk. Wanneer wij aan anderen eisen stellen, zal God aan ons eisen stellen. Dat is toch zo? Als wij anderen dwingen, zal God ons dwingen. En als wij anderen vergeven, zal de Heer ons vergeven. Bovendien, met de mate waarmee wij meten, zullen wij gemeten worden. En met de mate waarmee wij anderen oordelen, zullen wij zelf geoordeeld worden. Hoeveel schriftplaatsen wou jij? We zijn er zat. Maar waar wij uit leven, daar zouden wij anderen ook uit laten leven. Wij zouden staan in die heerschappij der genade. En daar waar wij deze beginselen toepassen, past de Heer ze toe over ons. En dan ben ik er na aan toe om te zeggen, waar wij dus als priesters door het leven gaan, gedraagt de Heer zich jegens ons inderdaad als hoge priester. Dus één geheel. Begrijp je me goed, initiatief gaat niet van ons uit, zo van wij doen wat, nou moet de Heer ook wat doen. Het initiatief gaat van hem uit. Hij doet wat, maar de voorwaarde is wel dat wij dus ook wat doen. Want gelijkerwijs Christus wandelt tot heerlijkheid des vaders, alzo zouden wij ook wandelen tot heerlijkheid des vaders. Dat is Romeinen 6. En gelijk Christus wandelt in nieuwheid des levens, zouden wij in nieuwheid des levens wandelen. Etcetera. Mijn vader zou gezegd, dat is het geheim. Dat is het geheim. Nou, geheim blijft het altijd, vrees ik. Want men komt hier gewoonlijk niet aan toe. Aan dit soort waarheid. Maar dit is de reële Bijbelse waarheid. De Bijbel spreekt feitelijk, als u mij vraagt, meer over het praktische leven van het kind van God, dan dat de Bijbel spreekt over hoe een zondaar kind van God wordt. Want hoe een zondaar kind van God wordt, is weliswaar belangrijk, maar het is niet het doel van Gods werk. Het is het middel dat tot het doel moet leiden. En wij zouden, heeft iemand mij geleerd, wij zouden niet het middel en het doel met elkaar verwarren. Dat was Johan Bos, 30 jaar geleden. Maar goed. Toen leerde ik nog eens wat van hem. Ja, zo gaat dat, hè. Is me goed bijgebleven. Maar dat is waar het hier om gaat in deze brief. Wij zijn namelijk zijn huis, en het heeft consequenties. Wij zijn zijn huis in de praktijk alleen waar wij trouw zijn aan de Heer. En wij zouden met vrijmoedigheid dus ingaan. Dus, dan ben ik terug in hoofdstuk 10. Dewijl wij hebben deze grote priester over het huis Gods. En dat zijn wij, maar wij zijn weer alleen dat huis Gods in de praktijk, wanneer wij doen wat hier vervolgens gezegd wordt. Namelijk, laat ons toegaan, en vergis u niet, het woord toegaan is bijvoorbeeld in het Hebreeuws ook de uitdrukking voor het ingaan in het heiligdom over die vers en levende weg. Dat wil zeggen, toegaan is naderen, en naderen in het Hebreeuws is korban, en korban wordt ook vertaald met offeren. Dat is wat het is, offeren. Naderen. En het naderen tot God, altijd als je in de Bijbel leest over naderen, zeker als het gaat om naderen tot God, gaat het om offeren. En hier dus ook. Laat ons toegaan. Maar waar we het taalgebruik niet kennen, lezen we er natuurlijk overheen, maar laat ons toegaan. Zo goed als de Heer zelf, de Heer Jezus, toeging in het heiligdom, naderde tot de troon der genade, naderde in de hemel zelf feitelijk, zo goed als Hij offerde, zo zouden wij naderen en daarmee onszelf offeren. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, een hart dat de waarheid zoekt, een hart waarin de waarheid woont. U weet wel, ik ben de waarheid, de weg en het leven. De ware levende weg. Laat ons toegaan met een hart dat de waarheid is toegedaan. In volle verzekerdheid des geloofs. Uiteraard. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En u weet dat onze harten gereinigd zijn van het kwaad geweten. Wel, dat is niet het doel. Het was niet het doel dat onze harten gereinigd zouden worden van een kwaad geweten. Maar het was een middel om het doel te bereiken. Het doel is dat wij de levende God zouden dienen. En voor dat doel worden onze gewetens gereinigd. En dat staat letterlijk zo in hoofdstuk 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En waar onze gewetens gereinigd zijn, en sommigen protesteren meteen, zeggen dat mag helemaal niet. Je moet toch wat schuldgevoelens overhouden. Hè? Enig masochisme schijnen wij nodig te hebben. Zou onze gewetenskwellen. Hè? Maar je moet toch wat verontreinigd geweten hebben. Nee, zegt de Bijbel, juist niet. Daar moet je compleet vanaf zijn. Je moet geen geweten van zonde meer hebben. Maar dat was vers 1 en 2 hè, van dit hoofdstuk. Wij zouden geen geweten van zonde meer hebben. En wij zouden met een gereinigd geweten inderdaad de Heer dienen. Daartoe worden onze gewetens ook inderdaad gereinigd. En in de praktijk is het zo, maar ik geloof dat ik dat vorige keer ook gezegd heb, gaat hij weer. In de praktijk zijn en worden onze gewetens pas gereinigd. Naarmate wij leven onder het nieuwe verbond en de Heer dienen. Precies zo'nzelfde waarheid. Onze reiniging van ons geweten is gebaseerd op de dood en opstanding en de tegenwoordige positie van Christus in de hemel. Maar in de praktijk hebben we daar pas deel aan als wij inderdaad onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En dan leren wij dat te leven, een gereinigd geweten. In de praktijk blijkt dat alleen op deze wijze zo te gaan. Niettemin, laat ons toegaan met een gereinigd geweten. En waar de reiniging van het lichaam aan de buitenkant in het Oude Testament verplicht was, daar was dat, want de priester moest zich reinigen. Helemaal, soms gedeeltelijk, maar niettemin, hij moest gereinigd zijn. Koperen wasvat en dat soort dingen. Daar is dat de uitbeelding van de inwendige reiniging en dus de reiniging van het geweten van de Nieuwtestamentische priester. Het zal duidelijk zijn dat waar de Oudtestamentische priester, voordat dit heiligdom binnenging, in elk geval zich moest reinigen bij het koperen wasvat in de voorhof, daar zouden ook wij eerst gereinigd moeten zijn alvorens wij onze priesterlijke bediening kunnen vervullen. En dat betekent niet dat we niet meer zouden zondigen, maar dat betekent dat ons geweten gereinigd zou zijn. Niet de uitwendige mens, maar vooral, daar gaat het om, de inwendige mens, de geest, het hart, het geweten zou gereinigd zijn. En waar dat zo is, daar zijn we inderdaad bekwaam om in te gaan in het heiligdom. Wij waren bij vers 22 van Hebreeën 10. Zo laat ons toegaan op grond van het voorgaande. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, de harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, waarvan de wassing van het lichaam met rein water in het Oude Testament een uitbeelding is, het lichaam gewassen zijnde met rein water. De overdrachtelijke betekenis is de harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. De aardigheid is dus dat uitdrukkelijk nooit gesproken wordt over dat ons lichaam gereinigd zou zijn. Integendeel, men zou het hier ook niet moeten lezen in het vers, want daar gaat het juist niet om. Het gaat niet om de reiniging van de oude mens als zodanig, de buitenkant, het vlees of hoe het maar heten mag. Als dat zo zou zijn, dan zou ons geweten niet gereinigd hoeven worden, zeg ik altijd. En dan zouden we ook geen genade nodig hebben. Want als wij niet meer zouden zondigen, dan hebben we ook geen genade meer nodig. En hoeft het geweten ook niet gereinigd te worden. Het punt is juist dat we genade ontvangen en dat onze gewetens gereinigd worden. Vanwege dat wij nou eenmaal naar de oude mens niet rein zijn. Wij zijn en blijven zondaren. Namelijk, zolang wij in dit lichaam zijn. En wij worden pas van de zonde verlost wanneer we ook verlost worden van het lichaam, neemt echter niet weg dat wij wel degelijk verlost worden en zijn, als het goed is, van de heerschappij van de zonde. Niet van de werking van de zonde, maar wel van de heerschappij van de zonde. Een verschil, ja, moet maar duidelijk zijn. De gedachte is niet dat we niet meer zondigen, maar de gedachte is wel dat de zonde niet meer over ons heerst, niet meer de belangrijkste kracht en de alles overwegende kracht is in ons leven. De hoogste kracht in ons leven is namelijk niet meer de zonde, maar het leven van Christus, de Heilige Geest, de kracht der genade, of hoe het maar heten mag. Dat heerst. En waar dat heerst, heerst de zonde dus niet meer. En dat is precies wat Romeinen 6 zegt. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dus heerst de zonde niet meer. Al is de zonde misschien nog net zo actief als vroeger, zeg ik wel eens. Er is een kracht die sterker is in ons. En daarmee is de heerschappij van de zonde verbroken. Dat is maar waar het om gaat. Nou, hoe dat ook zij, we zouden dit vers, vers 22 van Hebreeën 10, in elk geval leggen naast Hebreeën 9, vers 14. Want daar wordt gesproken over de reiniging van ons geweten, van dode werken. Let op dat er niet eens staat dat onze gewetens gereinigd worden van zonde, maar van dode werken. Want de dode werken wil zeggen de nutteloze werken, de ijdele werken enzovoorts. En die staan tegenover de goede werken waarmee God gediend zou worden. Het is dus een praktische zaak, zeg ik dan maar weer. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En 10 vers 22, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, gaan wij toe tot deze troon der genade. Om de levende God te dienen dus. Maar gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Dat heb ik eens nagevraagd aan Johannes. Ik kom altijd in Johannes terecht vanuit Hebreeën. Dit keer in Johannes trouwens. De eerste brief van Johannes. Hoofdstuk 3. Vers 19. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. Een waarachtig hart. De ware weg. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. Namelijk wanneer wij onze harten verzekeren voor hem. Want dat is eigenlijk wat er staat. Wanneer wij onze harten veiligstellen voor hem. En hier gaat het dus om harten gevuld met de waarheid. En dan zijn onze harten bovendien voor hem bestemd, is het idee. Maar om dit vers ging het me nog niet eens. Maar je vindt hier dezelfde begrippen terug als in Hebreeën 10. Maar het ging mij in het bijzonder om het volgende vers. Want indien ons hart ons veroordeelt, dan is ons geweten dus toch niet rein. Indien ons hart, dat is het geweten in de praktijk, dan is ons hart niet gereinigd van het kwaad geweten, veroordeelt ons. Dat is immers wat het geweten dan in de praktijk doet, ons veroordelen. Want indien ons hart ons veroordeelt, wij zouden onze harten aan hen geven, zegt vers 19. We zullen onze harten verzekeren, zekerstellen, veiligstellen. En dus ter beschikking stellen van hem. En dan zegt de apostel, want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En dan kan je hoog en laag springen, maar dat betekent uiteraard dat misschien ons hart ons veroordeelt, maar God die meerder is dan ons hart, veroordeelt ons niet. Dus als ons hart ons veroordeelt, wat doen wij dan? Dan gaan wij in hoger beroep. Dan gaan we naar hogere rechten. Gaan we naar de Hoge Raad? De echte Hoge Raad. Dat is de gedachte gewoon hoor. Indien ons hart ons veroordeelt, wel, er is een hogere rechter dan ons hart. En dat is God zelf. God is meerder dan ons hart. En die veroordeelt ons niet. En waar wij dat oordeel van deze hogere rechter erkennen en weten te waarderen, zullen wij dus als gevolg dat onszelf ook niet veroordelen en zal ons hart ons ook niet veroordelen. Maar het werkt alleen als je inderdaad in hoger beroep gaat. En dus tot deze God gaat. En dus toegaat met vrijmoedigheid enzovoort. Dat is het verhaal allemaal. Hè? Natuurlijk veroordeelt ons hart ons wellicht. Nou en, Johannes zei trouwens in datzelfde verband, maar het was al in hoofdstuk 1, want Johannes weet u, maakt nooit vorderingen in zijn betoog. Dat weet je toch, hè? Je praat altijd over hetzelfde. In verschillend perspectief, waar we op de 100 keer omheen bewijzen van spreken, enzovoorts. Maar blijft altijd hetzelfde. En hij zegt, indien wij onze zonde beleiden, dan veroordeelde ons hart ons toch, kennelijk. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Hij is namelijk meerder dan wij en hij vergeeft. En is daarin trouw aan degene die hem gesteld heeft. En hij is rechtvaardig, want het gebeurt op rechtvaardige gronden. Zodat wij weliswaar onszelf veroordelen, of ons geweten of ons hart veroordeelt ons misschien. Maar we zouden in hoger beroep gaan. En dus belijden, en dan zal blijken dat die rechter zegt, niets aan de hand. Dat is wat in 1 Johannes 1 vers 9 werkelijk beschreven staat. Nou, vers 7, 8 en 9 eigenlijk dan. 7 zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken? Precies dezelfde gedachte hoor. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. In Johannes 1 vers 7. En indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Precies. Maar onze harten, onze gewetens worden gereinigd. En dat kan alleen als wij inderdaad zonde hebben. Als we geen zonde zouden hebben, zouden we geen verontreinigd geweten hebben en kan het ook niet gereinigd worden. Dan is het rein, bedoel ik maar. Maar het verschijnsel alleen al dat het bloed van Jezus Christus zijn Zoon ons reinigt van alle zonde, is tegelijkertijd de vaststelling van het feit dat wij zonde hebben. En als wij dat erkennen en weten dat wij zonde hebben, zullen wij wellicht onszelf veroordelen. Maar als wij weten dat wij zonde hebben, zouden wij gaan naar de hoogste rechter. En het tot hem zeggen, en hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Niet omdat wij het beleiden, niet omdat wij berouw hebben, maar gewoon op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. En dat is dus wat in hoofdstuk 3 het einde gezegd wordt. Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Sterker nog, hij kent alle dingen. Staat er meteen achter, hetgeen leuk is, want er ontgaat hem dus niets. En als hij ons vrijspreekt, dan is dat een veilige zaak, want hem is geen ding ontgaan. Dat gebeurt ons nog wel eens. En waarschijnlijk is het ook zo dat juist omdat wij niet alle dingen kennen, veroordeelt ons hart ons. Maar als we alle dingen kennen, veroordeelt ons hart ons niet meer. Dit is een moeilijke. Maar ik ben van mening dat wij nu alle dingen zouden kennen. Behalve als we kinderen in het geloof zijn, dan kennen wij ten dele. Dan ben ik ineens in 1 Korinthe 13. Dan kennen wij ten dele. Maar als wij volwassen kinderen Gods en gelovigen zijn, dan kennen wij ten volle. En waar wij alle dingen kennen, veroordeelt ons hart ons ook niet. En waar wij alle dingen niet kennen, veroordeelt ons hart ons, maar God kent wel alle dingen en veroordeelt ons niet. Dat is het idee eigenlijk. Hè? Grijpt goed in elkaar hoor. En dan staat er, in tweede instantie, in vers 21 van 1 Johannes 3, geliefde, indien ons hart ons niet veroordeelt. En waarom zou ons hart ons veroordelen als de hogere rechter ons niet veroordeelt? Indien ons hart ons dan dus niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid om tot God te naderen. Of korter, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Om wat te doen? Om onze hem ter beschikking te stellen, uiteraard. Voor deze nieuwtestamentische dienst. Nee, ik lees vers 22 ook nog. Want dat zegt precies wat ik er straks al gezegd heb. Namelijk, en zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Niet, wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Dat weten u en ik wel beter. Dat is namelijk niet zo. Maar en zo wat wij bidden, en zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Hoezo? Wanneer ons hart ons niet veroordeelt en wij met vrijmoedigheid tot hem ingaan, daar waar wij hem dienen in de praktijk, zal het zo zijn dat wat wij bidden, zullen wij van hem ontvangen. Alles wat wij bidden? Ja, dat wel, maar in de praktijk bidden wij niet zoveel dan. Ja, bij de les blijven natuurlijk. Hè. Want als wij inderdaad met vrijmoedigheid en met een rein geweten, met een rein hart, zoals Hebreeën 10 zegt, tot hem genaderd zijn, dan bidden wij niet voor van alles en nog wat. Ben je nou toch mal? Bovendien, als dan inderdaad onze positie in de hemel is en onze wandel in de hemel is, hoe zou je bidden voor aardse zaken? Nee, ik meen het echt hoor. dan bidden wij inderdaad naar de wil van God. Wat is de wil van God? Dat wij zijn wil doen. En als wij naderen met vrijmoedigheid tot God, wat zeggen we dan tot God? Zie, hier ben ik om uw wil te doen. En dat ontvangen wij dan ook van hem, dat wij zijn wil mogen doen. Daar komt het ongeveer op neer. Natuurlijk vertel ik het u wat smal, maar wel zo fundamenteel mogelijk. Anders kan ik het ook niet doen, want daarna komen we terecht bij de specifieke wil van God voor uw leven of voor mijn leven enzovoort. En dat is voor ieder van ons verschillend, dus dat kan ik niet zeggen. Maar wanneer wij tot de Heer zeggen, zie, ik kom, God, om uw wil te doen, of gewoon, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal, zal hij ons bekendmaken wat wij doen zullen en hij zal ons ook de kracht, namelijk de genade, geven om dat te kunnen doen. Dat is het verhaal. Want al wat wij mogen doen in de dienst van de Heer, hebben wij van het hoofd van dienst uit genade ontvangen. En daarom, daartoe, daarvoor zouden wij bidden. Opdat wij genade zouden ontvangen om hem te dienen. U weet wel, wij zouden van hem ontvangen wat bekend staat als geestelijke gaven. En op een andere plaats heb ik uitgebreid uiteengezet dat geestelijke gaven niet bestaan uit het vermogen om tunsjes te doen. Maar geestelijke gaven bestaan daaruit dat wij mogen onze capaciteiten, of wat er verdomd moet gaan, dat we die mogen gebruiken voor zijn dienst. En zo zegt Paulus, nou, mij bijvoorbeeld is de genade gegeven om onder de heidenen te prediken de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat moest hij weliswaar. Het was een opdracht die hij had, het was een verantwoordelijkheid die hij had, maar hij had hem gekregen. Gekregen. Niet zich verworven, gekregen. En hij noemt het genade. Nou, die genade ontvangen wij ook. En al wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Want als wij naderen met vrijmoedigheid tot hem, dan wel tot de troon der genade, tot in het heiligdom, achter het voorhangsel, dan kan ons gebed alleen maar zijn, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Of, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Nou, dat gebed wordt verhoord. Zo zonder meer. Ik zeg niet bij binnen hoeveel tijd, maar dat gebed wordt verhoord. Al wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Op een andere plaats dat al wat wij bidden in zijn naam. En de praktische betekenis daarvan is al wat wij bidden, voortkomend uit onze verbinding met hem. En zijn naam is eigenlijk zijn positie, degene die hij is, de plaats die hij inneemt. Zijn naam duidt dus net zo goed op zijn hogepriestelijke en eventueel koninklijke functie. Maar daar waar we met hem verbonden zijn en dus in zijn naam handelen, en wij bidden dan in zijn naam, kan het ook alleen maar zijn, Heer, wat wilt gij dat ik doen? Dat is precies hetzelfde. Bovendien staat er gewoon achter, zo wat wij bidden, in Johannes 3 vers 22, zo wat wij bidden ontvangen wij van hem, dewijl wij zijn geboden bewaren. Zijn woord, dat wat hij ons geleerd heeft, want het slaat echt niet op de wet uiteraard. Namelijk, daar waar wij doen, hetgeen behagelijk is voor hem. Waarom ontvangen wij van hem al wat wij bidden? Omdat wij doen hetgeen behagelijk is voor hem. Hier staat het gewoon expliciet. Omdat wij doen hetgeen behagelijk is voor hem. En let op de uitdrukkingen, want dat behagelijk heeft altijd te maken met de wil van God doen. En weer wijs ik op Romeinen 12. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht proeven welke de goede, volmaakte en welbehagelijke wil van God is voor uw individuele leven. Specifieke wil van God dus, hè? Voor u of voor mij. Nou, hier staat, wat wij bidden ontvangen wij van hem, omdat we zijn geboden bewaren, namelijk doen hetgeen behagelijk is voor hem. Daarmee is in de eerste plaats vers 22 gezegd, dat het ontvangen van wat wij bidden afhankelijk is van of wij doen het geen behagelijk is voor hem. En vervolgens is daarmee ook gezegd dat doen het geen behagelijk is voor hem rechtstreeks samenhangt met de vrijmoedigheid uit vers 21. Het was één zin. Namelijk, indien ons geweten gereinigd is en ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tot God en zo wat wij bidden ontvangen wij van hem. En dat betekent dus dat die uitspraak wat wij bidden ontvangen wij van hem, dat wordt gemotiveerd eerst in de voorafgaande zin en daarna nog een keer in de volgende zin. Dus een heel eenvoudige, een veel voorkomende Bijbelse structuur. De reden voor dat wij ontvangen wat wij bidden is gelegen in. Punt 1, dat wij vrijmoedigheid hebben tot hem, op grond van een gereinigd geweten. En punt 2, het is terwijl wij zijn geboden bewaren, namelijk doen hetgeen behagelijk is voor hem. En de volgende conclusie is dan, maar die hadden we ook al eerder getrokken, dat het onmogelijk is om te doen hetgeen behagelijk is voor hem als ons hart ons veroordeelt. Punt. Als wij een verontreinigd geweten hebben. Is hier allemaal uit te halen. Maar ja, ik heb al vaker gezegd, Johannes spreekt altijd over de hogepriesterlijke functie van Christus. Ook aan van la lettre. Ook al voordat hij dat werkelijk is. Nou goed. En in de praktijk, als je nou vraagt, in het algemeen gesproken, waaruit bestaat dan die dienst onder het nieuwe verbond? Waaruit bestaat dan het volbrengen van de behagelijke wil van God? Nou, daar staat gewoon het volgende vers dan, hè. Namelijk, dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben gelijk hij ons gebod gegeven heeft. Dat wil zeggen, in de eerste plaats gaat het om leven in gemeenschap met de Zoon van God Jezus Christus en als gevolg daarvan het liefhebben van elk ander. In de zin van elk andere broeder, zuster uiteraard, elk andere gelovige. En dat vind je natuurlijk in alle brieven verder terug, dus ik neem aan dat dat wel verder bekend is. Zie, zo steekt het in elkaar. Gereinigd geweten, dan gemeenschap met elkander. Maar dat is hoofdstuk 1 trouwens van deze brief, enzovoort. En doen de goede en welbehagelijke wil van God. En inderdaad, wat wij bidden zullen wij ontvangen. Maar wat wij bidden in die positie, is in principe slechts, wat wilt gij dat ik doen zal? Geef mij een gave. Geef mij een verantwoordelijkheid. Geef mij een bediening. Laat mij u mogen dienen. En dan krijgen wij een zogeheten geestesgave, dan wel genadegave. Een bediening, het zoiets. Dienstwerk. Nou goed, terug naar Hebreeën 10. Vers 22. Vers 22 was, laat ons toegaan met een waarachtig hart. Ik heb dat nou voldoende uitgelegd wat het betekent. Maar daarna staat er, vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En dan zegt hij natuurlijk, heb ik dat vandaag niet eerder al gelezen? En dan zeg ik, ja, maar niet hier. Want dat was in hoofdstuk 3. Christus is als de Zoon getrouw over geheel zijn huis, wiens huis wij zijn. Niet zozeer omdat wij wedergeboren zijn, hoewel het ongetwijfeld zo is, maar dat is de theorie. Maar wiens huis wij zijn, en dan volgt de praktijk, wiens huis wij in de praktijk zijn, indien wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop, daarmee onze toekomstverwachting, tot het einde toe vast behouden. Of vers 14 van Hebreeën 3. Want wij zijn Christus deelachtig geworden. We hebben deel aan hem. We hebben deel aan elke geestelijke zegening in de hemel overigens. In Christus, Efeze 1 vers 3. We zijn één plant met hem. In de gelijkmaking zijn ze dood, gelijkmaking zijn er opstanding. Maar net zo goed in de gelijkmaking zijn er hemelvaart. Kortom, wij zijn Christus deelachtig geworden. Maar dat is de theorie. Maar hier volgt de praktijk. Namelijk, wij zijn Christus deelachtig geworden. Zo wij anders, dat wil zeggen, als het tenminste zo is, dat. Zo wij anders het begin van deze vaste grond. Dit begin, namelijk deze vaste grond, want beginsel is een vaste grond, dat weet u toch, hè? indien wij maar deze vaste grond, deze basis, de beginsel, tot het einde toe vast behouden. En in vers 6 staat dus, wij zijn zijn huis, indien wij deze dingen vasthouden. En in vers 14 staat, wij zijn Christus deelachtig geworden, wanneer we deze dingen vasthouden. En als het in Korinthe zou staan, zou er gezegd zijn, wel nu, wanneer wij dit beginsel vasthouden, dan functioneren wij ook daadwerkelijk als leden van het lichaam van Christus. Dat is namelijk zijn huis. Dat is hij. Namelijk zijn lichaam. En hier gaat het om een praktische kwestie. Wij zouden deze dingen vasthouden. Dat moeten wij inderdaad zelf doen. Deze dingen vasthouden. Dat is een keuze die wij gemaakt hebben. En die we ook gestand doen in de rest van ons leven. Namelijk leven vanuit deze beginselen. Dan zullen wij in de praktijk Christus deelachtig zijn. En zal Christus in ons leven. Nou, van daaruit kan ik ook mooi de uitdrukking verklaren uit, ik meen Gelaten 5 en anders was het Gelaten 3. Maar ik dacht Gelaten 5. Maar staat, als we een gelovige onder de wet leeft, dan wordt het hem gezegd, dan is Christus u niet nut. Precies, dan leeft men namelijk volgens de beginselen van het oude verbond, heeft men aan Christus niks. Maar leeft men uit de beginselen van het nieuwe verbond en houdt men die vast, dan heeft men wat aan Christus, want dan gaat het erom dat het leven van Christus in ons gestalte kreeg. Dan is Christus ook onze hogepriester. Is hij ons hoofd van dienst? Is hij degene die zich verantwoordelijk stelt, zelfs voor onze dienst, want zo is dat. De hogepriester is verantwoordelijk voor de dienst van de priester in de praktijk. Dan is hij verantwoordelijk voor onze dienst en zal hij ons geven genade, barmhartigheid, kortom, hulp te bekwame tijd. Maar dat waren de woorden weer van Hebreeën 4. Daar staat trouwens ook in vers 14. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Zodat u maar weer ziet dat deze uitdrukking, laat ons deze belijdenis vasthouden, uit 3 vers 6, 3 vers 14, 4 vers 14, dat betekent gewoon hetzelfde als laat ons met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Laat ons deze beginselen van het nieuwe verbond en van de genade vasthouden en ons stellen voor de troon, onder de troon om zo te zeggen, en ons aan hem die op de troon zit onderwerpen. Laat ons dat doen en hij zal voor ons zorgen. Dat is wat hier uiteengezet wordt. Waar we hem dienen, zal hij voor ons zorgen en ons geven wat wij in elk geval voor de dienst nodig hebben. Waarbij ik moet zeggen dat wel degelijk bepaalde aardse zaken voor de dienst dikwijls noodzakelijk zijn. Zodat hij zelfs in bepaalde aardse zaken voor ons zal zorgen. Ik zeg het zo terughoudend mogelijk. Ik heb liever niet dat het verkeerd uitgelegd wordt. Maar het is wel zo. Maar die aardse zaken zijn nooit het doel. Integendeel. Terug naar Hebreeën 10. Laat ons toegaan met een waarachtig hart. Vers 22. Vers 23. Laat ons die belijdenis vasthouden. Maar het is gewoon hetzelfde uiteraard. Zoals in de eerste hoofdstukken van Hebreeën uiteengezet. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Laat ons deze beloften vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. Je kunt het rustig doen. Vasthouden deze dingen. En dan vers 24. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En op risico dat u het zo snel niet begrijpt, die liefde en de goede werken, dat is eigenlijk ook maar één ding. Want als liefde niet leidt tot goede werken, dan is het geen liefde. En als er goede werken zijn, komen ze voort uit liefde, en anders zijn het geen goede werken. Ik zeg altijd, liefde in de Bijbel is een zeer, maar ook zeer praktisch begrip. Juist dit begrip agape is een zeer praktisch begrip. En dat woord liefde is in de praktijk volkomen synoniem met dienst. Wij zijn geneigd te zeggen, nou ja, het een komt uit het andere voort. Dienst komt voort uit liefde. Dat mag dan zo wezen. In de Bijbel is het veel meer hetzelfde, het ligt veel dichter bij elkaar. Wanneer wij hem lief hebben, dan komt dat niet slechts tot uitdrukking in dat wij hem dienen. Het is andersom, wanneer wij hem dienen, dan hebben wij hem lief. Niet, dat concluderen wij eruit, dat is gewoon hetzelfde. Het is een praktisch begrip. Het gaat niet over of wij bepaalde gevoelens hebben die toch van het ene moment op het andere veranderen. Liefde is niet een gevoel, dat is trouwens een ander woord in het Grieks. Met filio, dat heeft te maken met gevoelens. Maar die zijn van zeer onbetrouwbare aard, over het algemeen. Hoeft niet noodzakelijk, maar in zichzelf is dat zo. Maar agape veronderstelt dienst. Ik weet niet of ik dat hier wel eens gezegd heb. Maar ik bewijs dat bij voorkeur zo snel mogelijk uit de 2e Timotheusbrief. Hoofdstuk 4, de laatste woorden min of meer van de apostel Paulus. Waar hij vaststelt in 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loopbaan van de wedstrijd. Ik heb de loopbaan geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En ik hoop dat u begrijpt dat hij 3 keer hetzelfde zegt. De goede strijd is de goede strijd des geloofs. De loop is de loopbaan des geloofs. Ik heb het geloof behouden. Betekent niet dat hij niet tot ongeloof gekomen is. Maar het wil zeggen dat hij trouw is gebleven aan de beginselen van dit nieuwe verbond. Kortom, dat in deze belijdenis der hoop tot het einde toe, of althans tot dat moment toe, vast heeft behouden. Ik heb geleefd uit geloof. Daar gaat het om. En als resultaat, want het heet de belijdenis der hoop. Deze belijdenis en de roem der hoop. Want wanneer men hieruit leeft, heeft men hoop. De hoop namelijk op vergelding des loons, enzovoorts. Maar daar kom ik volgende keer op terug, want dat is de rest van Hebreeën 10. Maar hier staat het ook, vers 8 voort. Dat wil zeggen, niet alleen maar hierna, maar vooral als gevolg hiervan. Dat is ook hierna. Maar nu met causaal verband daartussen. Op grond van dat hij de goede strijd heeft gestreden. Op grond van dat hij de loop heeft geëindigd. Op grond van dat hij geloof heeft behouden. Is voor hem weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. De bekroning van deze dienstbaarheid aan de rechtvaardigheid. U weet toch, Romeinen 6. Wij zouden onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. We zouden de gerechtigheid dienen. Waar men dat doet, zal men daarvoor loon, namelijk bekroning, of gewoon kroon ontvangen. Dus voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heer aan mij zal geven, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, zal geven, in die dag. Dat is een min of meer vaste uitdrukking voor de dag van Christus en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus dus. En niet alleen zal die Heere, de rechtvaardige rechter, die kroon aan mij geven, op grond van dat ik deze goede strijd heb gestreden, de loop heb beëindigd enzovoorts, maar hij zal hem geven ook aan allen die diezelfde loopbaan gelopen hebben, die ook deze strijd gestreden hebben, die ook het geloof hebben behouden. Vanzelfsprekend. Is die kroon op precies dezelfde grond. Maar in plaats daarvan staat er niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Wat betekent dus in de praktijk zijn verschijning lief hebben, de goede strijd strijden, de loopbaan lopen, het geloof behouden, leven uit geloof. Het is gewoon hetzelfde.
Lief hebben wil zeggen dienen.
En wanneer wij de Heer lief hebben, dan dienen wij hem dus. En als we hem dienen, dan hebben wij hem lief. Als je mij zou vragen, heb je de Heer lief? En ik moest antwoord geven op basis van wat ik voor hem voel, dan zou ik geen antwoord durven geven. Dan zou ik net als Petrus zeggen, ja, voor zover het zo is, weet u dat toch wel? Enzovoort. Hè. Maar op basis van de dienst kun je het gewoon zeggen. Je weet toch voor jezelf welke plaats de Heer inneemt. Is dat de belangrijkste plaats in het leven of komt hij op de zoveelste plaats pas? Dat moet je van jezelf gewoon kunnen zeggen. En dan kun je ook zeggen of je de heer lief hebt of niet. Wat is een zeer concrete en praktische aangelegenheid. Waar wij hem lief hebben, zullen we een kroon ontvangen. Dat is zo omdat wij een kroon zullen ontvangen waar wij hem zouden dienen hier. En het is dus volstrekt hetzelfde. En zoek het maar na, alstublieft. Zoek het maar na met behulp van een concordantie. Liefhebben wil zeggen praktisch dienen. In ieder geval waar het gaat om de liefde voor de Heer. Nou goed, ik moet het daar eigenlijk bij laten, want het is de hoogste tijd. Zo zit het eigenlijk. Maar waar het om gaat is dat wij hier in Hebreeën 10 achtereenvolgens zeer verschillende uitspraken vinden met allemaal dezelfde strekking. Laat ons met vrijmoedigheid ingaan. Laat ons toegaan. Laat ons de onwankelbare belijdenis erop vasthouden. Laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Daar heb je liefde en dus goede werken. Maar wat ik probeer te zeggen, en daar neem ik dan volgende keer weer de draad op, is dat deze uitspraak over opscherping der liefde en der goede werken precies hetzelfde betekent. Laat ons op elkander acht nemen, laat ons toezien op elkaar, of wij wel naderen tot de troon der genade. Want liefde en goede werken is direct het praktisch gevolg van het praktisch ingaan in het heiligdom. Kortom, het ingaan in het heiligdom is tot goede werken. En dus tot de beoefening van de liefde. Het bedrijven heet dat tegenwoordig, van de liefde. Maar in de praktijk betekent dat gewoon dienstbaarheid. En daarna laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, want die onderlinge bijeenkomst is net zo goed. Dat ingaan tot de troon der genade, want daar is onze onderlinge bijeenkomst. Onze gezamenlijke, dat is wat het betekent, onze gezamenlijke bijeenkomst. Wij komen namelijk samen rondom de troon der genade. En daar waar genade heerst, daar zijn wij samen. En daar waar genade niet heerst, kan men wel bij elkaar gaan zitten in een zaaltje, een kerkje, een vergaderlokaal of hoe het een koninkrijkszaal van mijn part. En hoe het maar tegenwoordig genoemd mag worden, maar daar is men niet samen. Daar is niet sprake van een gezamenlijke bijeenkomst, want er zit men gezamenlijk apart. Er zit een verzameling individuen. Maar dat is niet waar het helemaal om gaat. Waar het om gaat is dat we echt één zijn. Maar dat kan alleen daar waar onze gewetensgereinigd zijn en wij gezamenlijk gesteld zijn in de praktische dienst aan de Heer. Want gemeenschap moet men beleven en als het niet gepraktiseerd wordt, dan is het er niet. En de gemeenschap van de gemeente, van de gelovigen, is er alleen daar waar men gezamenlijk iets doet. En met gezamenlijk iets doen bedoel ik dus niet gezamenlijk een puzzelrit houden, of zoiets, een fietstocht, of hoe het allemaal heet. Dat doet men tegenwoordig gezamenlijk een avondje bingo, weet je wel. Maar dat is het niet. Maar inderdaad, gezamenlijk de Heer dienen. Want daar waar wij in het licht wandelen, gelijk hij het licht is, daar hebben wij gemeenschap met elkander. En daar reinigt het bloed van Jezus Christus, God, Zoon, ons van alle zonden. En dat was dus allemaal weer uit 1 Johannes 1. Maar daarmee moet ik het helaas laten, want het is de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we ook deze morgen bij elkaar mochten komen rondom uw woord. En bepaald mochten worden bij de heerschappij van de genade. De heerschappij van dit nieuwe verbond. Deze wet van geest en leven. En we danken u, Vader, dat wij inderdaad niet leven onder de wet der zonde en des doods, zodat inderdaad de zonde niet over ons heerst, maar dat we inderdaad mogen leven onder de rijkdom van die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. We danken u daarom dat we bepaald mochten worden bij deze nieuwtestamentische dingen, zodat ook daadwerkelijk het oude en het eerste weggenomen en voorbij gegaan is en wij mogen leven onder het tweede dat u gesteld hebt. Wij danken u daarom voor die rijkdom, dat wij niet alleen kinderen God zijn geworden, maar ook inderdaad uw dienstknechten mogen zijn onder dit nieuwe verbond. En met vrijmoedigheid niet alleen tot u mochten naderen, maar ook inderdaad mogen roemen in die hoop der heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u daarom te mogen leven uit uw kracht en we bevelen onszelf en ook bij u aan, opdat u dat goede werk wat u in ons begonnen hebt ook inderdaad zult voleindigen tot die dag. En opdat wij van u, als uw dienstknechten, inderdaad loon mogen ontvangen, zodanig dat u ons zult stellen tot uw zonen. We danken u dan voor het voorrecht en voor deze genade dat wij inderdaad mogen leven in afhankelijkheid van u, maar tegelijkertijd daarmee in uw dienst, als kinderen, dienstknechten Gods. Wees u zo ons nabij, met uw genade en uw hulp, om Christus wil. Amen.